vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
This is the Voice of Indonesia met the news. President Joko Widodo hopes masalah blok kan sneller worden opgelost. Indonesische gezin biedt medische transporteenheid voor Palestina. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo ontvangt woensdag enkele delegatie van de Indonesia-Japan Association in het State Palace in Jakarta in hoop dat de ontwikkeling van masalah blok sneller kan worden opgelost. De ontwikkeling van masalah blok bevindt zich in het voorbereidingsproces van ontwerpen tot de grondverwerving. Het project zal worden uitgevoerd van 2022 tot 2027. Na het vergijzelen van president Joko Widodo, coördinerende minister van Economische Zaken, legde Erlangga Hartarto uit dat de president hoopt dat het werk aan het masalahblok kan worden versneld. In reactie hierop verklaarde minister Erlangga dat de delegatie van de Japan-Indonesia Association onder leiding van de voormalige Japanse premier Yoshua Fukuda beloofd dat het werk aan het Masela Block Project zal worden versneld.
Terkait dengan proyek Masela, disampaikan
in verband met het Masela project werd gezegd dat het ontwerp en de grondverwerving, alle lokale inhoud wordt voorbereid en dit zal ook daar men graag in dienst nemen. Het project is gepland van 2022 tot 2027. Vervolgens hoopt de president in verband met het ontwikkelingsprogramma van Masela dat dit kan worden versneld. Voormalige Japanse premier Fukuda zei dat hij getuige was van de verwachting dat dit zal worden verbeterd. Bovendien verklaarde minister Erlangga Hartarto verder dat president Joko Widodo in de ontmoeting tussen president Joko Widodo en de Indonesia-Japan Associatie Delegatie ook melding maakte van het plan van de Indonesische regering om de Omnibuswet te initiëren om een aantal voorschriften te stroomlijnen die worden beschouwd als een belemmering voor de toetreding van buitenlandse investeringen in Indonesië. Indonesische ambassadeur in Jordanië en Palestina, Andi Rahmianto, bracht dinsdag een bezoek aan een Palestijns vluchtelingskamp in Talbia om een medische transporteenheid over te dragen die werd geschonken door verschillende Indonesische geneesmiddelen aan voedselbedrijven. De donatie werd geïnitieerd door het Indonesische toezichthoudend orgaan voor drugs en voedsel BPOM in samenwerking met de Jordan Hashemite Charity Organization JHCO en Medical Aid for Palestine MAP. De Indonesische ambassade in Amman, Jordanië, noteerde in een persverklaring. Het vluchtelingskamp herbergt ongeveer 25.000 onheemde Palestijnen. Ambassadeur Andi Rahmianto onthulde dat de Indonesische ambassade programma's had bedacht om Palestijnse en Syrische vluchtelingen in Jordanië as a prioriteit in het kader van haar humanitaire diplomatie te helpen. Naast de medische transportenheid zullen de resterende fondsen worden gebruikt door de Jordaan Hashemite Charity Organization om voedsel, winterkleding en medische apparatuur voor Palestijnse vluchtelingen te kopen. De Indonesische ambassade heeft fondsenverwervende activiteiten georganiseerd in samenwerking met verschillende NGO's, universiteiten en beroemdheden voor Palestijnse vluchtelingen. Coördinerende minister van Maritieme Zaken en Vestigingen Luhut Panjaitan heeft de toezegging van de regering bevestigd om de omgeving van de archipel niet op te offeren voor economische ontwikkeling. Tijdens een discussie in Jakarta op dinsdag zei minister Luhut dat Indonesië op zoek was naar een eigen evenwicht, niet dat wat door de Verenigde Staten en Europa wordt gebruikt. Minister Luhut zei dat hij nooit regels zal uitvaardigen die de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen zullen schaden. Volgens de minister had Indonesië nog steeds veel potentieel in het ontwikkelen van nieuwe en hernieuwbare energie in het hele land, zoals geothermie en biomassa. Minister Luhut benadrukte ook het belang van biodiesel, vooral biodiesel afgeleid van palmolie. Bij de Israëlische luchtaanvallen van afgelopen nacht op Damascus en omgeving zijn volgens een nieuwe balans van het Syrische Observatorium voor Mensenrechten 23 mensen gedood, onder wie 16 buitenlandse strijders. De aanvallen waren tegen stellingen van het Syrische Boeing en Iraanse bondgenoten gericht. Een N-20 strijders, onder wie 16 niet-Syriërs, lieten het leven en 2 burgers bezweken aan hun verwondigen, zei de directeur van SOHR, of Syrian Observatory for Human Rights. In een eerste balans was sprake van 11 gesneuvelde strijders, onder wie 7 buitenlanders. Gisteren onderschepte de Israëlische raketafweer weer 4 raketten die Iraanse elementen. Volgens het Israëlische leger vanuit Syrië naar het noorden van Israël hadden afgevoerd. Vanochtend stelde het Israëlische leger zich verantwoordelijk voor aanvallen van grote omvang op stellingen van het Syrische Boeing en de Iraanse Al-Quds Brigade in Syrië. De Israëlische jachtvliegtuigen troffen volgens het leger een 10-tal militaire doelwitten in Syrië, waaronder militaire depots en commandocentra. De woordvoerder van de Israëlische leger, Jonathan Conricus, zei dat het was kort en krachtig. Het voornaamste doelwit was volgens hem het hoofdgebouw van de Iraanse Revolutionaire Garde in de militaire zone van de internationale luchthaven van Damascus. De Amerikaanse president Trump overweegt een deel van de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Zuid-Korea als Seoul niet voldoet aan de Amerikaanse eis om meer bij te dragen aan de stationeringskosten van de Amerikanen. Dat meldt Reuters op basis van berichten in de Zuid-Koreaanse media. Volgens de berichten zouden gesprekken met de Zuid-Koreanen zijn afgebroken nadat de Amerikanen een jaarlijkse bijdrage van $5 miljard, ruim 4,5 miljard euro, eisten van Seoul. Dat is 5 keer zoveel als het bedrag dat de Zuid-Koreanen nu meebetalen aan de Amerikaanse aanwezigheid. Het land betaalt dit jaar ongeveer $1 miljard voor de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen. Uit de recente peiling blijkt dat onder de Zuid-Koreaanse bevolking grote meerstand bestaat tegen het verhogen van de bijdrage. De Amerikaanse president Trump zou erop gestaan hebben dat Zuid-Korea haar bijdrage verhoogt en ermee gedreigd hebben anders de troepen terug te trekken uit het land. Stephen Biegun, de Amerikaanse speciaal gezant voor Noord-Korea, vindt de VS hun troepen in Zuid-Korea moet houden. Zuid-Korea is een van onze belangrijkste bondgenoten, maar dat betekent niet dat ze zomaar een vrijrijden krijgen. We zitten midden in zware onderhandelingen met de Zuid-Koreanen. Op dit moment zijn er 28.500 Amerikaanse maatschappen Hulukheid in South Korea. That's the last source that was news for vandaag. Deze luisteraars, het commentaar van vandaag, getiteld Dapere stap van minister Erik Tohir om SOE's naar een wereldwijde schaal te brengen. State-owned enterprise, BUMN, zijn staatsbedrijven in het bedrijfsleven. Het bedrijf speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van de verbetering van de Indonesische economie. Als staatsbedrijf heeft BUMN de verantwoordelijkheid om de overheid te helpen zijn mensen te laten floreren. BUMN blijft van jaar tot jaar groeien. Uitgegeven van het ministerie van BUMN bleek dat het aantal bedrijven 143 bedrijven bereikte met een actieve waarde van 8.000 biljoen rupiah. Zijn bedragen aan de staatsbegroting bereikte in 2018 420 triljoen rupiah. Indonesische state-owned enterprises hebben superior producten en op ruimtevaartgebied, bijvoorbeeld verschillende vliegtuigen van PT Dirgantara Indonesia, die in het buitenland op de markt zijn gebracht. Daarnaast zijn er treinproducten gemaakt door PT Inka en andere producten. In de sector infrastructuur en onroeren goed zijn er PT Adikarya, PT Waskita Karya, PT Jasa Marga, Wijaya Karya, die zijn uitgebreid naar verschillende Afrikaanse landen. Deze prestaties zorgen ervoor dat de overheid SOE's aanmoedigde om niet alleen grote bedrijven in het land te worden, maar ook op het wereldtoneel. Om deze doelen te realiseren benoemde president Joko Widodo 2 vice minister of SOE's om de bedrijfsprestatie te verbeteren. Beide zijn Kartika Wiryoatmojo, voorheen president-directeur van PT Bank Mandiri, en Budi Gunadi Sadikin, voorheen president-directeur van PT Indonesia Asahan Aluminium. Het BUMN ministerie is het enige ministerie in de Joko Widodo administratie met de 2 vice ministers. Uiteraard is dit bedoeld om van SOS een grote bedrijf te maken met een wereldwijde reputatie. President Joko Widodo verzocht minister en vice minister samen te werken om BUMN's een wereldwijde reputatie te geven. Bij het realiseren van de visie en missie van president Joko Widodo, nam minister van BUMN Erik Tohir moedige stappen door het bureaucratieleiderschap van het ministerie van SOE's te vernieuwen. Een totaal van 7 echelon 1 verschoof naar nieuwe positie in verschillende SOE's. Dit werd gedaan om SOE's wereldwijde te laten concurreren. De gewachte stap van minister Erik Tohir moet worden ondersteund en we zullen de uitkomst afwachten. Verwacht wordt dat de SOE-minister Erik Tohir in de toekomst consequent stappen zet ondanks politieke interferentie die de prestatie van BUMN kunnen verstoren. Deze luisteraars, dat was het commentaar.
RRI World Service Voice of Indonesia in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met 22 november 1963, het vermoorden van John F. Kennedy in Dallas. John Fitzgerald Kennedy is de 35ste president van de Verenigde Staten. In 1960 werd hij de tweede jongste Amerikaanse president na Theodore Roosevelt. Kennedy werd president na zijn inhuldiging op 20 januari 1961. Zijn presidentiële functie kwam tot stilstand na zijn moord op 1963. Hij werd gedood door een kogel tijdens een bezoek naar Dallas, Texas op 22 november 1963. Kennedy was een lid van de Kennedy-clan, die eerst Amerikaanse bloed heeft, een leidende familie van de Amerikaanse politieke wereld. Op 25 november 1963 werd hij begraven in Arlington, Washington, D.C. Begin 22 november 1986. Mike Tyson werd de jongste bokskampioen van World Heavyweight Klasse. Na het vieren van zijn 20ste verjaardag won de zwaargewicht bokser Mike Tyson de wereldkampioen boksen WBC in Las Vegas. Hij versloeg de Canadese bokser Trevor Burbick met knock-out in de ronde 2. De overwinning bracht Mike Tyson gegraveerd in de geschiedenis als de jongste wereldkampioen in de zwaargewichtklasse. Het leven van Mike Tyson was vol met bochten en waren verschillende rechtszaken bij betrokken. In 1995, nadat hij gevangen was gezeten in Indiana vanwege een verkrachtingszaak, had Mike Tyson de islam verklaard en zijn naam veranderd in Malik Abdulaziz. Nadat hij in augustus 2003 door de rechtbank veilig werd verklaard, nam Mike Tyson definitief ontslag uit de wereld van de boksring van juni 2005. We beëindigen met 22 november 2002. Indonesië en het IFRC hebben een overeenkomst voor humanitaire samenwerking ondertekend. Indonesische regering wordt vertegenwoordigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken om de samenwerking op het gebied van de mensheid te ondertekenen met de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan Verenigingen, IFRC, gevestigd in Geneve, Zwitserland, evenals de opening van IFRC-vertegenwoordigers in Indonesië. IFRC is in samenwerking met het Indonesische Rode Kruis, of PMI, gerealiseerd en gericht op inspanningen ter verbetering en ontwikkeling van paraatheidsprogramma's voor alle PMI-rangen bij de aanpak van natuurlijke en humanitaire rampen, inclusief gezondheidsdiensten, ongeacht nationaliteit, ras, geloof of politieke klasse. Dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Ku sayang padamu, tapi maaf sebatas teman saja. Dulu ku sepi kamu yang selalu ku cari. Dulu ku sedih kamu yang selalu ada di sekitarku. Untuk merangkukku, kini ku senang dan kamu tak ku utamakan. Kamu tersinggung, berpikir ku menghindarmu. Kamu salah,
kamu salah.
Niatku bukan begitu, ku menjauh karena bukan kamu. Ingin ku sayang padamu.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Dus luisteraars, het programma Mijn Indonesië van vandaag getiteld KLHK houdt sympathieke operatie voor het herstel van Gunung Tilu en Papandayan ecosystemen. Het directoraat-generaal rechtshandhaving van het ministerie van Milieu en Bosbouw, KLHK, heeft afgelopen maandag 18 november een sympathieke operatie voor ecosysteemsherstel uitgevoerd in het natuurreservaat Mount Tilu in Bandung en Mount Papandayan in Garut Regency. In de sympathieke operatie werkte het directoraat-generaal rechtshandhaving samen met het West Java Conservation and Natural Resources Center, BBKSDA, Perum Perhutani in Prevention and Security of Forest van South Bandung, de TNI, Polri en lokale apparaten. Takiudin, hoofd van de regionale bospreventie en bescherming van Java en Bali, zei dat het gezamenlijke team probeert het bosgebied van het Citarum te herstellen, dat de functie van het land tot nu toe heeft veranderd in een plantage. Hij voegde eraan toe dat er al die tijd in het natuurreservaat landbouwactiviteiten waren, zoals het verbouwen van gronden en andere, zodat gebieden die bossen zouden moeten zijn en beschermde gebieden zijn, gedeeltelijk worden aangetast. Illegale activiteiten hebben een impact op ecosystemenveranderingen en verminderde bosfunctie. Tijdens het droge seizoen treden watertekorten of droogte op, terwijl in het regenseizoen de dreiging van overstromingen en adverse schuivingen het leven van mensen bedreigt. Naast dat met krimp wordt bedreigd, neemt ook de biodiversiteit af. Volgens Takiudin zijn het natuurreservaat en natuurtoeristenpark van Mount Papandayan en het natuurreservaat Mount Tilu een habitat geweest voor bepaalde dieren en planten. Takiudin voegt eraan toe dat zijn partij voor de uitvoering van de operatie en rijksactiviteiten had uitgevoerd in de vorm van socialisatie en bewustwording aan de gemeenschap rond het bos en een schriftelijke waarschuwing dat de gemeenschap tot nu toe in het beschermde natuurreservaat of natuurtoerismepark had gewerkt. Takiudin voegde eraan toe dat met het langzaam opruimen van de aantasting van de natuurreservaten van de berg Papandayan en de berg Tilu, het gebied natuurlijk een openvolging zou worden om weer een bos te worden. Uiteindelijk zal het teruggewonnen bos bijdragen aan het reguleren van watersystemen en het voorkomen van overstromingen. Tot nu toe heeft het gezamenlijke team ongeveer 7000 hectare land bespaard van ingesloten gemeenschappen en die is gebruikt als een plantage van ongeveer 300 hectare in het natuurreservaat en het natuurtoeristenpark. Lasteras, dat was Mijn Indonesia voor vandaag.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku
aku di sana. Aku mau menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu lagi. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Belajar Plezier and Play Beyond's Voice of Indonesia.
Is een Oosteraars, het programma De Wonder van Indonesië van vandaag. Ik stellen we u voor een mie angkot sjoer of angkot sjoer noedel, een culinair uit Aceh. Veel luister plezier. Aceh regio, omringd door water, maakt Acehse mensen zeer vertrouwd met zeeproducten. Het zeeproduct dat al lang bekend is, is tonijn of angkot sure in de lokale taal. Tonijn wordt meestal gekookt als verschillende soorten voedsel door Acehese mensen. Er is angkot komama, een typisch gerecht dat wordt gemaakt van gekookte tonijn, en vervolgens wordt gerookt en gedroogd in het zonlicht. Hoewel het een harde textuur heeft, is het eten duurzaam. Angkot komama kan ook worden verwerkt tot verschillende voedingsmiddelen. Naast angkot komama is er ook beroemde eten in Aceh genaamd mie angkot sure of angkot sure noedel, die is gemaakt van noedel en tonijn. Mie angkot sure bestaat uit twee soorten, namelijk mie tepung of meel noedel, ook wel mie Aceh genoemd. Hoe kook je het? Ten eerste worden ingrediënten die bestaan uit rode chili, peper en kleine chili in plakjes gesneden en vervolgens gebakken. Voeg vervolgens voldoende water toe. Nadat het water kookt, wordt de tonijn erin gedaan. Tonijn moet eerst worden schoongemaakt en gestoomd, zodat de vieszachtige geur de smaak van de noedel niet zal bederven. Nadat de vis bijna gaar was, kwam de noedel binnen. Wacht even, dan kan mie angkot sure worden geserveerd om te eten. Wanneer mie angkot sure wordt geserveerd, ruik het aroma van de ingrediënten. Zodra de noedel is gegeten, mag de smaak van tonijnvet gemengd met noedel en de ingrediënten dit voedsel zeer delicaat, vooral als het wordt gekookt met een pittige smaak. Je zult gemakkelijk restauranten vinden die mie angkot sure verkopen, vooral in Banda Aceh. De prijs is relatief goedkoop, rond 18.000 rupiah per box. Deze luisteraars, dat was De Wonder van Indonesië, getiteld Angkot Sure Noedel, een culinair uit Aceh. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Suara ku kumo, suara ku kumo, nah.
menantikan yang terdahulu. Teriak menantikan badai berlalu.
Programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Luisteraars, welkom terug naar het programma Diversen. Vandaag zullen we u informeren over het Documentair Film Festival 2019. Het Documentaire Filmfestival 2019 wordt opnieuw gehouden. Het 19e International Festival wordt gehouden op 1 tot 7 december en zal het thema van geestelijke gezondheid, het gevoel van realiteit, sensorische etnografie en landschap hebben. Documentaire Filmfestival manager Cornea Yuda zei: de films die worden vertoond zullen een achtergrond van perspectieven op geestelijke gezondheid bieden met een ander perspectief. Net als in de voorgaande jaren presenteert het Documentaire Film Festival dit jaar ook een verscheidenheid aan programma's, waaronder filmvertoningsprogramma's, filmwedstrijden, discussies en onderwijs, die plaatsen van interactie zijn tussen filmactivisten, academici, veldwerkers, programmers, distributeurs en scholieren. Op dit festival kwamen 286 films in de commissie. Maar te zijn geselecteerd waren er 26 films. De films zijn onderverdeeld in categorieën, namelijk Indonesische lange documentaires, internationaal lange documentaires, korte documentaire categorieën en studenten. Het documentaire filmfestival DFF, opgericht in 2002 in Yogyakarta, is het eerste documentaire filmfestival in Indonesië en Zuidoost-Azië dat zich richt op het ontwikkelen van documentaires als medium van expressie en kennisecosysteem. Via tentoonstellingen, educatie en archiveringsprogramma's, het documentaire filmfestival probeert altijd de feitelijke maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen als de belangrijkste focus van het festival. Zelfs als een brug tussen documentairemakers, professionele filmmakers en een breder publiek. Met als doel de kwaliteit en kwantiteit van documentairefilms in Indonesië te verbeteren. Luisteraars, dat was Diversen voor vandaag. Tot ziens!
Sempurna dirimu, karya terindah. Hatiku berdebar selalu tiap ku lihat senyummu. Ku ingin selalu dekatmu. Layakkah bulan senyummu yang indah kasih, dan bintang pun tak berkedip terpana melihat sinarmu. Senyummu hanya untukmu.
Senyummu sajalah yang laku.
Langit pun cerah di saat kau menatapku. Satu-satunya yang mewarnai hidupku. Takkan ku buat kau bersedih. Senyummu hanya untukku. Kan ku selami samudra untuk dapatkan senyummu.
Bintang pun tak berkedip.
luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Deze luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio West Nusa Tenggara met de titel Tutu Koda. Dit lied vertelt over de levenservaringen van overzeese dorpkinderen. Dit nummer is ook een van de volkenliedjes die populair zijn bij de mensen in West Nusa Tenggara. Dus er zijn nog steeds lokale mensen die erkennen dat Tutu Koda hun regionale lied is. Het is niet duidelijk wie dit nummer heeft gemaakt en wanneer het populair werd in West Nusa Tenggara. Maar dit nummer heeft een moderne ritme dat aangenaam is om te horen. Dit nummer is ook een begeleiding van traditionele tutukoda dans uit West Nusa Tenggara. Oké, luisteraars, dit is Alpha Sessoria met de titel Tutukoda. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti.
Tujuanku selalu Waktu terus menguji,
waktu terus menguji
tekad yang kumiliki. Oh, oh. Dan kini telah terbukti. Oh, segala kan ku gapai, rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui, semua telah ku dapati. Tetaplah bersinar gemilang tempatku tuju, segala angan dan harapan tempatku padu, cita-cita dan impian tempatku tuju. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku.
Ganti bahagia
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie Kortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen, op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!